Dus hartelijk welkom allemaal, hier zowel als de mensen die thuis dit zien en horen. Het is voor het eerst dat we die combinatie hebben, dus ik ben reuze benieuwd hoe dat bevalt. Ik ga nu alvast zeggen tegen de mensen thuis dat ik het leuk zou vinden om als ze ons een mailtje zouden sturen over hoe dit nou bevalt, hoe dit werkt. Dus met andere woorden, of je aanbeveelt dat we dat vaker gaan doen of niet, zal ik maar zeggen. Of wat we beter zouden kunnen doen, of ga zo maar door. Goed, het onderwerp vanavond is meditatie. En wel de psychologie van de meditatie. Er is eigenlijk heel veel bekend inmiddels ook over de fysiologie van de meditatie, bijvoorbeeld de neurofysiologie, daar wordt ook heel veel over geschreven. Dus inmiddels is het wel duidelijk dat bijvoorbeeld meditatie invloed heeft op het zenuwstelsel. Bijvoorbeeld op de amygdala. Maar daar gaan we het vanavond niet over hebben. Waar we het vanavond vooral over gaan hebben is, hoe werkt nou eigenlijk meditatie? En of waarom werkt meditatie, of waardoor werkt meditatie? Dus wat ik eigenlijk met deze lezing hoop te bereiken, zijn eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats doordat je beter begrijpt waar het over gaat bij meditatie, je meer gemotiveerd bent om dat te doen. En meditatie is een, met name op de manier zoals ik het vanavond zal behandelen, een buitengewoon belangrijk instrument, zo niet noodzakelijk instrument op de weg van zelfbevrijding. Daarom past het ook heel erg, zeg maar, bij de zijnsoriëntatie. Dus dat is eigenlijk mijn doelstelling. Waardoor je op een bepaalde manier ook meer resultaten boekt. Wat altijd iets ingewikkelds heeft, maar daar ga ik dan later nog wel op in. Ik doe dat eigenlijk misschien goed om er toch bij te vertellen dat ik dat eigenlijk vooral doe op basis natuurlijk van mijn ervaring van 25 jaar mensen begeleiden op het gebied van meditatie en meditatieve oefeningen. Maar mijn achtergrond is ook ligt heel erg in het Tibetaans boeddhisme. En ik heb ook aardig wat met zen-boeddhisme gedaan. Maar op basis daarvan, dat zul je vanavond ook wel merken, heb ik, zeg maar, toch wel een heel eigen visie ontwikkeld op meditatie en waar het nou eigenlijk over gaat en waar het op gericht is. Je zou kunnen zeggen een heel moderne visie die heel erg past in deze tijd. Maar goed, laten we eens beginnen met het gewoon even te gaan doen, stel ik voor. Dus ik stel voor dat we dat hier doen, maar dat je dat ook thuis doet. Dus mijn suggestie is om er eens even goed voor te gaan zitten. En overweeg om je ogen te sluiten. Als je nou gewend bent om met ogen open te mediteren, hou ze dan, voel je vrij om ze open te houden. Het voordeel van met gesloten ogen mediteren is dat je beter jezelf kunt voelen. Vaak is het wel goed om op een gegeven moment tijdens een meditatiesessie je ogen ook weer te openen. En dan te voelen wat het effect is van die meditatie, bijvoorbeeld op je waarneming van de wereld. Dus op je visuele waarneming, want de auditieve, dat merk je ook met je ogen gesloten. En voel dus goed wat er met je gebeurt als je je ogen sluit. En je stemt je af op je lichaam. En dan stel ik voor dat je met name je voeten gaat voelen. Gaat voelen hoe je voeten contact maken met de grond. Of hoe ze je schoenen ervaren. Belangrijk is dus ook als uitgangspunt voor de meditatie dat er de ervaring van voeten kan zijn en die kan er ook niet zijn. Dus jij kunt ervoor kiezen om je voeten te gaan voelen. Er is dus als het ware een ik wat ervoor kan kiezen om te gaan voelen en ervaren. En die dus in dit geval rustig aanwezig kan zijn bij die voeten. Dus in dit geval vormen de voeten de focus van jouw aandacht. Dat waar je je aandacht op richt. En wat ik hoop is dat je daar niet al te veel je best voor hoeft te doen. Dus dat het als het ware vanzelf gaat. Dat je er geen grote rimpel van in je voorhoofd krijgt. Maar dat je eigenlijk heel zacht en open in contact kunt zijn met je voeten en met wat daar allemaal te voelen is. Misschien zijn ze, kun je voelen of ze warm of koud zijn. Zich ontspannen voelen en vrij of juist een beetje gespannen. Of er een soort stroming is of een tinteling. Eigenlijk is er best veel te beleven aan je voeten als je je erop richt en de rest een beetje vergeet. En kijk dan hoe het is om van hieruit je onderbenen te voelen. Je onderbenen, je knieën. Je bovenbenen. En waarschijnlijk als je dat gaat doen, dan kun je al meteen voelen dat aandacht een effect heeft. Dus dat je voeten nu nog een beetje dieper voelen dan je onderbenen en je bovenbenen. En voel dan jezelf zitten. Dus als je op een stoel zit of je zit op een kussen, voel de zitting van de stoel of het kussen onder je. En kijk weer of je geïnteresseerd kunt zijn in de lichaamssensaties die daar zijn. En kijk eens met hoeveel procent van je aandacht je daar makkelijk bij kan zijn. Wat gok je? Of is er een belangrijk deel van je aandacht met andere dingen bezig? En voel van daaruit je hele onderlichaam, je buik, je onderrug. En wat er dus mogelijk is, is om je lichaam, ik noem dat vaak, het te doordrenken van je aandacht. Wat van invloed is op je staat van zijn. Dus je kunt je lichaam meer of minder bewonen. En voel dan je middenrif. De overgang van je buik naar je borst. En voel datzelfde gebied bij je rug. En voel weer wat het effect is van rustig aanwezig zijn met je aandacht daar. Voel dan je hele borst en het bovendeel van je rug en je schouders. En doordrenk dan ook je armen met bewustzijn, met je aandacht, dus je bovenarmen. Je onderarmen, je polsen en je handen. En voel wat het effect is als je dat doet. Wat er kan gebeuren, is dat juist doordat je je op je lichaam richt, de lichamelijke ervaring minder wordt. Maar dat je eerder iets als rust en ontspanning, zachtheid, vriendelijkheid, etc. gaat ervaren. Dat wat wij dan zijnskwaliteiten noemen, dat die meer op de voorgrond komen. En dat juist de gebruikelijke lichamelijke versie meer naar de achtergrond gaat. Dus voel maar het verschil nu bijvoorbeeld tussen je hoofd wat dat betreft en de rest van je lichaam. Omdat dat hoofd nog niet zoveel aandacht gehad heeft. Dus laten we dat doen. Laten we ook met onze aandacht naar het hoofd gaan. En voelen wat daar te voelen valt. Dus de nek. En het achterhoofd. De schedel en het voorhoofd. Het gebied van de ogen. En je hele gezicht, je wangen, je lippen. Voel hoe dat vanzelf vriendelijkheid, misschien wel liefdevolheid ontstaat. Wat inherent is aan dat wat je wezenlijk bent. En dat is bewustzijn, aandacht. Dus voel je lichaam in zijn totaliteit. Je lichaam wordt als het ware meer een locatie waar je aandacht aan geeft en waar je nog een vage herinnering aan hebt. Vooral ook als je de ruimte rond je lichaam kunt voelen. En je lichaamsgrenzen als het ware een beetje kunnen oplossen. En je meer in contact komt met de energetische versie van jezelf. Ruimtelijke versie. Waardoor we als het ware de rest van de avond zouden kunnen doorgaan met mediteren. Waardoor het steeds vrijer en opener zou kunnen worden. Garanties heb je nooit wat dat betreft. Dan gaan we langzamerhand deze meditatie afsluiten, omdat we ook hier vooral komen voor een lezing vanavond. En dan stel ik voor dat we de handen samenvouwen voor de borst. En alleen al voelen wat dat met ons doet. Een gebaar wat zo oud is als de mensheid. En kijk wat er gebeurt als je geleidelijk je kin naar je borst brengt. Als een gebaar van overgave naar jezelf toe. Naar dat wat je nu bent of wat je nu voelt of wat je nu ervaart. En je buigt op die manier geleidelijk voorover. En dan kom je rustig terug. En open je rustig je ogen en voel je hoe je erbij zit. Een belangrijke rol in, laten we zeggen, alle meditatiebenaderingen, er zijn heel veel scholen op het gebied van de meditatie, is en blijft de factor concentratie. Bijna alle leraren adviseren om te beginnen met wat genoemd wordt de concentratiemeditatie. In het Tibetaans boeddhisme noemen ze dat shamatha. Een hoger stadium wordt genoemd vipassana in het Tibetaans boeddhisme. Dat wordt vertaald als inzichtsmeditatie. Het idee is als je, als het goed gaat met die concentratiemeditatie, dan komen er vervolgens ook is er meer wijsheid en kunnen er meer inzichten ontstaan. Dus in die zin kun je over meditatie spreken, dus hoe dus bijvoorbeeld een meditatiesessie verloopt, maar je kunt ook over meditatie spreken hoe het als het ware loopt tijdens iemands leven. Iemand die 20, 30 jaar mediteert of 2 jaar mediteert. Het bijzondere van de concentratiemeditatie is dat het altijd werkt met een focus. Van oudsher bijvoorbeeld in het boeddhisme was dat, ging dat bijvoorbeeld vaak, mediteerden ze op een kaarsvlam of zo. En mediteerden op een kaarsvlam wil zeggen dat ze dus hun aandacht richtten op die kaarsvlam. En iedere keer als ze weer afgeleid waren, gingen ze weer terug naar die kaarsvlam. Of een beeldje van de Boeddha of een foto van de leraar. Dat is zeg maar, dat zijn hele gebruikelijke vormen. Zeg maar in de meer moderne benaderingen, ook zoals in Zen, is de focus bijna altijd, en in de huidige instructies is bijna altijd op de ademhaling. En met name op de uitademing. En dat dan eventueel gekoppeld met weer een andere mogelijkheid van de focus, en dat is de hara. De hara is, zeg maar, je hebt ook binnen Zen heb je een speciale school waarbij ze per definitie werken met de hara. Maar de hara is zeg maar een punt, zeg maar, midden tussen je navel en je schaambeen en dan een paar centimeter naar binnen. En ook dat gebied kun je als focus nemen. En die twee, bijvoorbeeld de uitademing, kun je ook proberen te voelen in je buik. En dan heb je eigenlijk die twee een beetje bij elkaar. Die twee mogelijkheden. Dat is, zeg maar, wordt ook wel genoemd de eenpuntige meditatie. Dus waarbij je dus probeert je aandacht puur op één punt te richten. En je, kijk, je zou je kunnen afvragen, wat is nou het bijzondere daar eigenlijk van? Wat is het bijzondere? Ik zou kunnen zeggen, nou, we nemen bijvoorbeeld dit kopje als focus voor de meditatie. Eigenlijk is het meest bijzondere van een focus, welke het nou ook is, dat het iets is waar je vrij snel op uitgekeken bent. Begrijp je? Dus een spannende film of een spannend boek. Laten we zeggen, het kijken naar een spannende film, dat zullen we geen meditatie noemen. Of iets wat je compleet in beslag neemt bijvoorbeeld, dat zul je meestal juist geen meditatie noemen. Het kan een meditatie worden als je bijvoorbeeld tijdens die spannende film je erop richt om toch je voeten te voelen. Of bijvoorbeeld de impact te voelen die film op je lichaam heeft. Dan wordt het een meditatie. Maar dan richt je op iets waarvan de geest in eerste instantie wat moeilijk is, omdat die geest heel druk is met die film. Dus een belangrijk kenmerk dus, zeg maar, van meditatie, ik noem het wel eens, is de beoefening van nutteloosheid. Dat, laten we zeggen, wat je bij meditatie doet, is dat je je ergens op richt waarvan je normaal gesproken het gevoel hebt dat je er niks mee opschiet. Dat is een belangrijk kenmerk eigenlijk van meditatie. En eigenlijk, het bijzondere daarvan, ik ben zelf altijd dol op paradoxen, op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen, dat is nou net wat meditatie nuttig gemaakt. En dus het nut van meditatie ligt er in hoge mate in, namelijk dat je nutteloosheid kunt beoefenen. Nutteloosheid beoefenen? Wat is dat eigenlijk? Dus dat is dat je daarmee bezighouden. Je juist daar niet mee bezighouden. Wat je de hele dag zo belangrijk vindt. Dat is een heel belangrijk ding bij gewoon de klassieke meditatie. Daardoor wordt het een aandachttraining. Dat is dus een belangrijk ding. En dat betekent dus ook dat, laten we zeggen, Als je zou bijna kunnen zeggen, bijna meditatie technisch. Ik ga straks nog een heleboel vertellen over focus en zo. Tenminste een heleboel, ik moet het een beetje beperkt houden vanavond. Dus als je dus weer breder ziet de meditatie, dan kun je eigenlijk iedere focus kiezen. Als het maar niet dat is waar je de hele dag achteraan holt, zal ik maar zeggen, die jou compleet in beslag neemt. Dat is eigenlijk waar het met name over gaat. Oké, dus. En ook weer als we meditatie zien als een vorm van aandachttraining. Nou, dat is voor de meeste mensen niks nieuws, want dat is bijvoorbeeld mindfulness. Dat gaat heel erg over aandacht en de training van de aandacht. Dan is vervolgens belangrijk, wat is nou eigenlijk aandacht? Aandacht kun je wat mij betreft vertalen als vrij beschikbaar bewustzijn. En het mooie van mens zijn is dat wij kunnen groeien in vrij beschikbaar bewustzijn. Ik moet er ineens aan denken dat dieren daar volgens mij ook in kunnen groeien. Want ik moet ineens denken aan bij honden bijvoorbeeld, praten ze toch over rapport. Een rapport wil zeggen, ik ben geen hondenkenner hoor, maar wil zeggen dat die hond ergens zijn aandacht op heeft. En daar zijn aandacht aan kan geven. En op die manier, weet ik veel, iets kan vinden wat jij weggooit of ga zo maar door. Dus met andere woorden, mensen verschillen gedurende hun leven of gedurende momenten van de dag of gedurende dagen van de week, maar ook mensen onderling verschillen in het vrij beschikbare bewustzijn. En gelukkig is het zo dat we daarin kunnen groeien. Wat mij betreft ligt daar een van de belangrijkste functies van meditatie. En gelukkig is het zo, ondanks dat de meeste mensen dit niet beseffen, zijn er toch heel veel mensen die mediteren, gelukkig. Maar dat is wel een belangrijk ding. Want, kijk, wat we natuurlijk ook allemaal weten met mensen bijvoorbeeld met een aandachtstoornis, zoals ja, wat dan een aandachtstoornis wordt genoemd, ADD of ADHD. En wie weet is autisme ook wel een soort aandachtsproblematiek, et cetera. Die hebben een probleem. Dus als je nadenkt over aandacht, dan heeft aandacht heel veel facetten. Dus één van de facetten is natuurlijk helderheid. Dus laten we zeggen, om dingen te begrijpen, is er helderheid nodig. Er is helderheid nodig, er is rust nodig. Wil je een probleem op kunnen lossen, welk probleem dan ook? Dus er is een belangrijke relatie tussen aandacht, vrij beschikbaar bewustzijn en intelligentie. En dat staat natuurlijk volstrekt los van dat wat er uit een intelligentietest komt. Je zou kunnen zeggen dat wordt met een beetje geluk impliciet gemeten in een intelligentietest. Dus het is ook simpelweg zo natuurlijk als je, dus met andere woorden, je schrikt van een probleem. Ik bedoel, je fiets is gestolen of je band is kapot of verzin maar wat. De mate waarin je jezelf weer tot rust kunt brengen en dat er weer bewustzijn ontstaat, vrij open bewustzijn ontstaat, ja, dat is wat bepaalt of je wel of niet een oplossing voor dat probleem vindt. Dus dat is een belangrijk aspect van aandacht en de mogelijkheid van groeien in aandacht. Een ander aspect van aandacht is dat je heel veel plezier kunt beleven aan aandacht. Dus stel dat je een aandachtsprobleem hebt, iemand met een groot aandachtsprobleem, die kan geen boek lezen. Die kan niet eens een film kijken. Iemand met een groot aandachtsprobleem zul je vermoedelijk niet in een museum aantreffen. Of misschien ook niet in een concert. Je zou bijna kunnen zeggen, juist misschien wel de meest interessante muziek, althans voor sommige mensen de meest interessante muziek, vraagt eigenlijk veel open aandacht. Want dan kan er zeg maar, weer een volgende aspect meedoen en dat is je hart. Want aandacht heeft natuurlijk een belangrijk hartsaspect. Het is niet voor niks dat we allemaal zo graag aandacht krijgen. Dus aandacht kan natuurlijk betekenen dat iemand je probeert te begrijpen. Dat is dat helderheidsaspect. Maar daar zit ook een heel duidelijk betrokkenheidsaspect in. Daar zit een warmteaspect in. Dus dat is, laten we zeggen, dat kan groeien dankzij meditatie. Dankzij meditatie kan er meer, kan al die verschillende facetten. Een ander belangrijk aspect is van aandacht is kracht. Dus, en een bepaald soort van kracht. Het is de geestkracht die je traint door meditatie. Dus ook daarin kun je groeien. En dat wil zeggen, ik noem het niet van niks vrij beschikbaar bewustzijn. Omdat het bewustzijn, jij kunt bepalen waar jij die aandacht aan geeft. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, ik weet alleen niet meer wie dat is. Die beschouwde dat als een van de allerbelangrijkste mogelijkheden als mens. Dat wij bepalen waar je wel of niet je aandacht aan besteedt. En dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Het is net zoiets dat je hier zit vanavond. En hier naar luistert. Ik bedoel, jij kunt kiezen, want je had ook naar de film kunnen gaan. Je had van alles aan allerlei andere dingen aandacht kunnen besteden. Maar je hebt een mogelijkheid om te kiezen. Dus dat heeft heel veel met vrijheid te maken. Met vrijheid dat je overzicht kunt hebben over wat je allemaal voor mogelijkheden hebt en daar voor jou het beste uit kunt kiezen. Goed, als we dan nog verder preciezer gaan kijken naar, als we dus zien dat meditatie kunt zien als een vorm van aandachttraining, vergroting van dat vrij beschikbaar bewustzijn. Toen ik het voorbereidde, moest ik ook ineens denken aan dat je in de economie heb je over een land, heb je ook zo'nzelfde soort term. Bijvoorbeeld het bruto nationaal product, dat zegt iets over de economie van een land. Maar als je nadenkt over een land. Bijvoorbeeld, ik denk dat landen verschillen. Als je het op zou kunnen tellen hoeveel vrij beschikbaar bewustzijn er is, dan verschillen landen daar gewoon in. En dat bepaalt in hoeverre bijvoorbeeld ze problemen kunnen oplossen. Respectievelijk met elkaar kunnen praten. Rustig, et cetera, et cetera. Eigenlijk een interessant fenomeen. Het is dat ook wat, hoe heet die goede man ook weer, van de transcendente meditatie. Ooit beoogde in Almere. Ik weet niet of jullie dat verhaal kennen. Die had het idee, en die had ook zelf het idee, als er nou zoveel waren in Almere, geloof ik, die transcendente meditatie beoefenen. Dan vertel me trouwens ook dat er weer erg in de mode is in Amerika, transcendente meditatie. Het is ook wel een wonder dat dat ineens weer terugkomt. Maar dat allemaal terzijde. Maar ik denk echt zo dat we dus met elkaar kunnen groeien, wat dat betreft. En ook dat dat leidt tot een soort culturele verandering, noem ik dat dan maar. Ja. Goed. Belangrijk is daarnaast natuurlijk dat je dus, kijk wat je zou kunnen zeggen, waarom is dat eigenlijk überhaupt nodig? Dus als we weer kijken, dan kijken we gewoon op de klassieke manier, zoals iedere boeddhistische leraar, en daar gaan ze me erover praten, dan heb je dus je focus, maar we weten allemaal welke focus je ook kiest. Binnen de kortste keren komt er dat wat dan genoemd wordt afleiding. Dat wil zeggen, het is gewoon heel moeilijk om je aandacht bijvoorbeeld een minuut lang bij die uitademing te houden. Wat mij betreft erg belangrijk is, is om geïnteresseerd te zijn in dat wat je afleidt. Kijk, eigenlijk is het zo dat als het gaat over de weg van bevrijding, dat er eigenlijk twee basismethoden zijn. Eén van de basismethoden noem ik altijd de afkikmethode. De klassieke concentratiemeditatie werkt op basis van de afkikmethode. Dus zeg maar, dus wat er gebeurt, zo gauw je gaat mediteren, en dus met andere woorden, je trekt je terug in een rustige omgeving, al of niet met een groep, maar je houdt op met elkaar te kletsen, je wordt stil, je gaat ook stil zitten, en je kiest dus een focus. Dan met name kun je ook gaan zien wat zeg maar de reflexmatige gang van zaken van de geest is. Dat is wat je kunt zien. Maar in principe werkt de klassieke meditatie, is dat je iedere keer wanneer je in gedachten bent, breng je je geest weer terug. Mijn leraar, Tsurgyam Trungpa, die leerde dan dat je, dan moest je altijd denken zeggen. Dus dan, zo gauw je merkte dat je in gedachten was, zei je denken in jezelf. En dan ging je weer terug naar je focus. En zo zijn er verschillende hulpmiddelen. Dus in de Zen gebruiken ze heel vaak bijvoorbeeld het tellen van de ademhaling. En dan tel je bijvoorbeeld van 1 tot 10. En dan na 10 mag je niet doortellen, dan moet je weer bij 1 beginnen. Natuurlijk ben je ondertussen, op een gegeven moment merk je dat je aan de 15 of de 20 of de 30 of de 50 bent. Begrijp je, dan weet je dat je flink bent afgeleid geweest. Kijk, waarom werkt dat? Basaal werkt dat. Doe je bijvoorbeeld 131, 132 werkt beter dan 1, 2, 3. Omdat er in zekere zin meer aandacht voor nodig is. Het is net zoiets als in slaap vallen. Dat werkt ook erg goed met 131. Of voor mij, wat je spreekt met jezelf, of niet 131, 132, 133, 135, 137. Of je werkt juist met terugtellen. Begrijp je? Waardoor die geest nog net iets te doen heeft. Begrijp je? En omdat hij nog iets te doen heeft, heeft hij geen tijd om zich bezig te houden met dat waar hij altijd zich druk over maakt. En gelijk in de actie schiet, waar ik straks nog op terug zal komen. Dat is de reden waarom dat bijvoorbeeld helpt om meer bij de les te blijven. Maar eigenlijk wil het gewoon goed werken als afkikmethode, is het juist belangrijk om van de les af te raken. Dus met andere woorden, je focus te verliezen. Dat is buitengewoon belangrijk in de meditatie. Dus de afkikmethode werkt alleen maar natuurlijk als je ook ergens van moet afkikken. Dus dat maakt het ook weer zeer paradoxaal. Dus zeg maar, dus want heel veel mensen al mediterend raken buitengewoon gefrustreerd omdat het niet lukt om je op dat focus te richten. En mijn idee is dat de meeste mensen die veel mediteren, die zijn er ook helemaal niet zo mee bezig. Op zich is het natuurlijk überhaupt je gaan terugtrekken en stil gaan zitten en desnoods zit je nog een beetje te mijmeren, is al een groot verschil met de hele dag ergens achteraan jagen. Dus dat is al een mooie eerste stap. Maar belangrijk in ieder geval, als je wel die concentratiemeditatie wil doen, dus dat je begrijpt van jezelf en er begrip voor hebt, dat je eigenlijk afgeleid raakt. Want als je dan vervolgens boos wordt op jezelf of afhaakt, dan is eigenlijk zonde. Het is logisch, zeg maar, dat je afgeleid raakt. En juist dat geeft de kans om weer terug te keren. En juist door terug te keren, vermindert de investering in waar je normaal gesproken jezelf druk over maakt. Dat is waarom meditatie werkt als afkikmethode. In zekere zin werkt het precies hetzelfde als bij alle soorten van verslavingen. Alleen het is vergelijkbaar, ik zeg altijd, het is natuurlijk makkelijker om van een alcoholverslaving af te komen, van een rookverslaving af te komen, dan van een eetverslaving. Ik denk dat iedereen snapt waarom dat zo is. Hè? Snappen jullie dat? Nou, het belangrijkste ding is natuurlijk, eten moet je. Begrijp je? Dus roken, wat mij betreft, hoef je niet. En alcohol drinken hoef je ook niet. Dus daar kun je gewoon radicaal mee stoppen. En voor de rest van je leven mee stoppen, is niks aan de hand. Maar eten is moeilijker als je toevallig dan gewend bent om veel te eten. Ja. Dus, en het is, laten we zeggen, in ons geval, we hebben de geest natuurlijk af en toe nodig. Dus stel even dat je het helemaal zonder je geest zou kunnen, ja, dan heb je wel een ander soort bestaan. Hè? We willen toch graag die geest ook gebruiken. Dus hoe krijg je nou de situatie zo dat je die geest optimaal gebruikt? Dat is eigenlijk ook weer een andere manier van vertellen. Meditatie is de optimalisering van de geest en maar eigenlijk ook van het hart trouwens. De boeddhisten die hebben het heel veel, er staat hier nog zo'n tekst ook, die hebben het altijd over in ieder geval de Tibetaanse boeddhisten, maar in Zen volgens mij ook, hebben het altijd over de mind. Je neemt altijd de geest als invalshoek. Wij binnen de zijnsorganisatie nemen ook heel erg de emoties als invalshoek. Maar daar kom ik nog op. Wat heel belangrijk is, wat mij betreft, om te beseffen, is dat de mens een, wat ik noem, een reflexmatig zelfzorgsysteem is. In hoge mate een reflexmatig zelfzorgsysteem. En daar kom je met name achter bij de meditatie. Bij een of andere vorm van concentratiemeditatie. Want dan kom je erachter dat die geest een voortdurende reflex heeft om zich bezig te houden met dat wat jij moeilijk vindt op een of andere manier. Daar oplossingen voor te vinden of wat jij belangrijk vindt. Wat het ook is. Ik bedoel, je zit te mediteren en er komt tegen de ook, ik moet nog naar Albert Heijn. Of ik moet niet vergeten mijn tante te bellen, want die is morgen jarig. Of gaan ze maar door. Wat buitengewoon belangrijk is om te beseffen, is dat die geest de hele dag bezig is voor jou te zorgen. En die geest kan eigenlijk niet anders. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat je er stapelgek van wordt op een gegeven moment, van die geest, dat die zo druk voor jou aan het zorgen is. Maar desalniettemin blijft het een realiteit dat die probeert voor jou te zorgen. Je kunt het een beetje vergelijken, die geest kun je een beetje vergelijken met een soort overbezorgende ouder. Die de hele dag achterna jaagt, heb je daar wel aan gedacht, vergeet je dat niet. Zorg je wel dat je de goede schoenen aan hebt, et cetera. Dat is wat de geest eigenlijk heel erg aan het doen is. Dat doet hij natuurlijk überhaupt de hele dag. Alleen hebben we dat normaal gesproken hebben we dat helemaal niet in de gaten. Maar daar kom je juist achter zo gauw je gaat mediteren. En vooral als je gaat mediteren, zou ik bijna kunnen zeggen, op de klassieke manier. Dus met éénpuntige meditatie op één enkel punt. Want dan ontdek je heel snel dat niet eenvoudig is. Niet eenvoudig is op dagen, met name op dagen, waar er gewoon moeilijke dingen gebeuren. Waar er moeilijkheden in het spel zijn. Hoe meer moeilijkheden, oftewel hoe meer emotie, hoe meer die geest aan de slag gaat om oplossingen te verzinnen. De geest is een actiesysteem. En dat is ook belangrijk, dus bij een mens in vergelijking met een dier, is dat het buitengewoon uitgebreid is en buitengewoon verfijnd is. En net zo fanatiek is als dat er eigenlijk emotie is. Geraaktheid is. Geraaktheid van vroeger. Geraaktheid van vandaag of gisteren. Wat ook altijd met elkaar samen. Dus gegeven dat je dat weet of dat je dat begrijpt, denk ik dan. Hè, daardoor ontstaat er een tweede invalshoek, een tweede mogelijkheid. Dus we hebben meditatie als de klassieke manier van meditatie. Het werkt op basis van de afkikmethode. Als je dat dus maar veel doet, dan verzacht geleidelijk aan die enorme drang om voor jou te zorgen. Kijk, het probleem is, we zijn een reflexmatig zelfzorgsysteem, maar we zijn in hoge mate een overdreven reflexmatig zelfzorgsysteem. Het is net als een beetje in de maatschappij, het is maar net hoe je ernaar kijkt natuurlijk, maar we hebben wel heel veel geregeld in onze maatschappij. En we zijn heel erg geneigd om te denken dat er nog wel heel veel ontbreekt. Dat er ontzettend hard gewerkt moet worden, dat het nu eindelijk eens een beetje fatsoenlijk geregeld is allemaal. Dat is een manier om ernaar te kijken. Heb je? Dus zoals we dat ook voor alles wat we doen, daar zit een enorme drive achter. Ja, en wat er mogelijk is, is meer rust, meer zijn. En het groeien van meer rust en meer zijn, is dat we gewoon meer keus krijgen, meer overzicht, meer kunnen kiezen. Dat er minder druk op de ketel staat, dat we meer plezier hebben, et cetera, et cetera, et cetera. Kijk, belangrijk daarbij is ook dat we dat de geest eigenlijk oplossingen blijft zoeken. Ook wanneer er überhaupt geen oplossingen zijn. Wanneer de geest eigenlijk tegelijkertijd weet dat er helemaal geen oplossing is. Dus stel even dat de geest in staat zou zijn zich te beperken tot de dingen waar je ook inderdaad echt iets mee kunt. Dat zou wel een enorm verschil zijn. Het punt is juist dat je met heel veel dingen meer bereikt door dingen te laten. Door dingen niet te doen. Of bijvoorbeeld in eerste instantie te laten. Dus voorbij de eerste actiegerichtheid te gaan. He, dus hoe meer je denkt. Weet je wel, een van mijn paradoxen is, als je haast hebt moet je gaan zitten. En dan, je zou op basis daarvan, die staat tegenwoordig op de happiness kanaal, en dat vertelde mij iemand. Ja, toch nog iets bereikt in mijn leven. Dus je zou kunnen zeggen, hoe meer je denkt dat je iets moet doen, hoe beter je kunt overwegen mensen om het te laten. Waarschijnlijk is er heel veel reden om het te laten of te wachten. Het ingewikkelde is dat er soms echt reden is om iets te doen, en dan doen we juist niks. Want dat stellen we dan weer eindeloos uit. En voor je het weet denk je dat ik een negatief mensbeeld heb, maar dat is niet wat ik bedoel te bereiken. Maar het is handig om het te begrijpen. Omdat naast de afkikmethode is mogelijk wat ik noem de confrontatiemethode. En de confrontatiemethode is dat simpelweg waar mag zijn wat waar is. Waarvan je eigenlijk weet dat het zo is. Dat je het daarmee moet doen. Dat wat je ook investeert, het daar niet veel beter van wordt. In ieder geval om dat te bereiken is er rust nodig. Dat je kunt kiezen. Een van de manieren om het bijvoorbeeld uit te leggen is, dus waar het gaat om die drive, gaat het om emotie. Als het gaat om keus, gaat het over motivatie. Een van de manieren om het uit te leggen is, zoals je dus zeg maar vrij bewustzijn kunt ontwikkelen. Als het ware een soort land veroveren op die reflexmatige activiteit van de geest. Zo kun je motivatie ontwikkelen door op de goede manier met de emoties om te gaan. Motivatie is, laten we zeggen, vrij beschikbare energie. Emotie is dat wat er gewoon reflexmatig ontstaat. Wat heel belangrijk is, dat moet ik vooral herhalen, want voor je het weet krijg je nog een negatief beeld. Kijk, het blijft superbelangrijk om te beseffen dat het allemaal bedoeld is om jou te helpen. Ook die emoties. Dat blijft superbelangrijk. Kijk, omdat het alleen maar oplost door begrip. Het zal alleen maar verzachten als er begrip voor is. Dus hoe primitief het ook is, hoe primitief mijn angsten ook zijn, of hoe primitief mijn gekwetstheid ook is, of mijn jaloezie, of wat je ook allemaal in jezelf aantreft, het is altijd bedoeld om jou te helpen. Daardoor is het bijvoorbeeld vaak in het verleden ontstaan. En het is zo belangrijk om het te zien, omdat er altijd liefde achter schuil gaat. En dat betekent dus, het is als het ware de transformatie van dat wat, noem het dan maar redelijk primitief is, naar dat wat van een hoger niveau is, van een hogere kwaliteit. Dus daar moet je vooral oppassen het kind met het badwater weg te gooien. Dus dat is natuurlijk in spirituele tradities heel vaak gebruikelijk geweest, door boosheid fout te verklaren of begeerte, wat je graag wil hebben, fout te verklaren. Of hechting, fout te verklaren. Leefde men in de veronderstelling dat als je dan maar genoeg fout maakte, dan was je er vanaf. Weet je wel, als je dan maar goed flink in je kracht probeerde dat weg te drukken. Maar als je dat wegdrukt, druk je je energie weg. En vooral als je beseft dat het eigenlijk alleen maar mooi is wat erachter schuil gaat. Als je daar dus op de goede manier mee leert om te gaan, Wordt het vrij beschikbaar. Wordt het beschikbaar voor dat wat positief is. Boosheid kan transformeren in kracht. Angst kan transformeren in helderheid, tederheid, zorgvuldigheid, etcetera. Dus het is een belangrijk ding om dus met die reflexmatige zelfzorg op de goede manier te leren omgaan. Dat is eigenlijk waar onze opleiding in hoge mate over gaat. Los van die opleiding, wat is dan belangrijk als we het weer even vanuit dat meditatieperspectief bekijken? Ik zal straks nog wat meer vertellen over vormen van concentratiemeditatie die ik aanbeveel. Maar welke vorm van focus je ook kiest, begin per definitie met een gefocuste meditatie. Zodat er überhaupt wat meer rust en wat meer openheid ontstaat. En dus van daaruit mogelijkheid om te kijken naar die reflexmatige zelfzorg. Waar gaat die eigenlijk over? Wat heel belangrijk is om te leren, is dat je gaat snappen wat er in je gebeurt. En de lijnen daarin ziet. He, want dat zijn dezelfde thema's. Ik zal maar een voorbeeld noemen. Bijvoorbeeld je grootvader is overleden. En je hield gewoon heel veel van je grootvader. Als je bijvoorbeeld heel veel van je grootvader hield. En weet ik veel, die goede man is door een ongeluk of zoiets. He, dus je bent er ook nog een keer van geschrokken. Die is door een ongeluk overleden of wat dan ook. Dat is heftig. Dus komt, als je gaat mediteren, zeker als je gaat mediteren, komt die regelmatig voorbij. Dan zeg ik niks geks, denk ik. Toch? Begrijp je? Dus dat is dan wat automatisch gebeurt. Zo gauw je dat beseft, hè, dus als je zicht hebt op wat er voorbij komt, dan weet je op een gegeven moment, oh, het verlies van mijn grootvader is een thema in mijn leven. We zijn eigenlijk helemaal niet zo gewend om op die manier naar onszelf te kijken. Dus met een beetje afstand naar wat zijn nou eigenlijk de thema's, de onderwerpen die altijd weer voorbij komen. Ik zal maar zeggen, ik ben altijd weer bang dat er niet genoeg eten is in huis. Of altijd gaat het over geld. Of altijd, ja, dat kan over 100.000 gingen. Ja, dat kan 100.000 voorbeelden noemen. Maar er zijn, zeg ik nu maar per definitie, bepaalde thema's die daar voorbij komen. Zo gauw je die dus herkent, Maar die herken je alleen maar natuurlijk als er een zekere mate van rust is in de meditatie. En als je überhaupt regelmatig mediteert, anders zul je het niet zien. Dus het goede dus van gewoon de klassieke meditaties, zoals die in iedere boeddhistisch centrum of waar dan ook, en ook, denk ook in yoga scholen en onderwijzen, als je die op de goede manier toepast, regelmatig, betekent dat je gewoon meer zicht krijgt op jezelf, op wat er gebeurt. Tenminste, als je niet te fanatiek bezig bent met alleen maar de afkikmethode. Dus met andere woorden, ik moet iedere keer weer terug, en mag vooral niet kijken waar het over gaat. Dus wat ik aanbeveel, is kijken waar het over gaat, zonder je er door mee te laten slepen. Dus dat is al best wel hogeschool ook. En bijvoorbeeld na een pure meditatiesessie aantekeningen te maken. Dus meer vanuit de reflectie te kijken. Waar ging het nou steeds over bij mij van binnen? Want de kans is vrij groot. Ik zal maar zeggen, helemaal natuurlijk als je 's ochtends hebt gemediteerd en je zou 's avonds weer mediteren, dat 's avonds weer dezelfde dingen komen. Maar af en toe, misschien kom je erachter dat iedere ochtend ongeveer dezelfde dingen en iedere avond dezelfde dingen terugkomen. Dat zou zomaar kunnen. Niet dat daarmee bedoel ik helemaal niks te zeggen hoe vaak, je moet niks, überhaupt voor mij betreft. Maar ik geef alleen maar aan, dus als je dat regelmatig doet, dat je zicht krijgt op wat de onderwerpen zijn in je leven. En ik kan je er ook nog bij vertellen dat als het gaat over emoties, emoties gaan in 90% van de tijd over relaties. Dus met andere woorden, als je hier nu zou zitten met veel emotie, dan is er bijna zeker dat er iets gebeurd is op het gebied van relaties. En van mijn part heb je alleen maar je benen gebroken, maar het eerste wat bij je opkomt is van, wat betekent dat voor mijn werk? Relaties. Wat betekent dat voor mijn kinderen? Relaties. Wat betekent dat voor mijn partner? Relaties. Dus de meeste dingen gaan altijd over relaties. Dus daardoor krijg je zicht op dat reflexmatige. Zelfs zo'n belangrijk voorbeeld van de reflexmatige is bijvoorbeeld ook de innerlijke criticus, bij de meeste van jullie bekend. Dat is in heel veel gevallen een pusher, een onderdrukker die druk op de ketel zet bij jou. Maar ook daar heb je, en je hebt ook een innerlijke rebel, dus van alles en nog wat mogelijk wat dat betreft, waar studie in mogelijk is. Maar bazaal voor vanavond zien, dus met andere woorden erop gericht zijn tijdens de meditatie, wat komt er voorbij? En daar aantekening van maken. Kijk, alleen al, kijk, het belangrijkste namelijk is dat wat er voorbij komt. Kijk, die opa, die grootvader, die is overleden. Voor de geest, eigenlijk voor het hart, is dat nog heel moeilijk om waar te laten zijn. Als die steeds voorbij is, laten we zeggen, werkt het hele systeem nog alsof die opa nog eens terug te kijken, terug te krijgen, of hier te houden, of ga zo maar door. Dat is hoe het systeem functioneert. Hoe het systeem jou denkt te helpen. Namelijk door maar steeds weer die gedachten terug te laten komen. Daardoor heb je het gevoel dat die opa er toch nog steeds een beetje is. Terwijl die er eigenlijk niet meer is. Dus door dat alleen al op te schrijven, wordt het meer waar. Een van de allerbelangrijkste dingen in het leven is dat wat waar is, moet waar mogen zijn. Namelijk dat opa overleden is. Dat je hem geen hand meer kunt geven. Nou ja, alle realiteit gewoon die daarbij hoort. Je kunt natuurlijk nog wel aan hem denken, je kunt foto's bekijken, et cetera, et cetera. Begrijp je? Maar je kunt geen, laten we zeggen, geen live gesprek meer met hem voeren zoals je dat altijd gedaan hebt. Gewoon heel realistisch zijn. Bijvoorbeeld uitspreken. Ik vind het zo erg dat opa nu is overleden. He, want dat is jouw realiteit. Breng heel veel rust. Dus de gewone geest is altijd bezig met oplossingen zoeken. Altijd bezig met actie. Altijd bezig om de dingen te veranderen. Een hogere vorm van zelfzorg is de dingen waar te laten zijn zoals ze zijn. En dat betekent dus zowel voor het laten als voor het doen. Bijvoorbeeld, als het gaat over het doen. Ik moet nu mijn belastingaangifte invullen, want dat is gewoon belangrijk. Dat heb ik te doen. En dus ga ik dat doen. Dat wat waar is, moet waar zijn. Ook al is het ook niet leuk. Dus het mag ook waar zijn dat het niet leuk is om dat te doen. als je dat niet leuk vindt, dan moet ook dat waar mogen zijn. En bijvoorbeeld dat rustig uitspreken is wat heel erg helpt. Dat kalmeert dat emotionele systeem. Wat kalmeert dat emotionele systeem is dat het zich mag uitspreken. Ik heb vandaag nog een cliënt gehad die uit een gezin komt waar het altijd leuk moet zijn. Wij hebben gewoon als het ware met elkaar afgesproken, bij ons is het altijd leuk. Oftewel, wij laten nooit verdriet zien. Wij laten nooit zien dat we boos zijn. Wij laten, net als in dit geval, vertellen nooit thuis dat we de hele dag gepest worden op school. Maar als je nooit verdriet mag zien, heb je ook nooit meegemaakt hoe het is om getroost te worden. Maar mensen zijn gewoon simpelweg verdrietig. Er is hier niemand die hier zit die nooit in zijn leven verdrietig is geweest. Kan hooguit altijd zijn verdriet hebben onderdrukt. Dat kan wel zo zijn. Dus vroeg of laat komt er dat wat aandacht nodig heeft, komt tevoorschijn. Een beetje iets voor. Ja. Dus in principe is het zo, dus wat ik net vertel, dan werkt zeg maar de afkikmethode en de confrontatiemethode werken samen. Dus door te beginnen met de afkikmethode, dus gewoon te focussen, verminderd op je voeten, wat voor vorm dan ook, ik zal straks nog wat vormen noemen. Kik je af van dat waar de geest normaal gesproken mee door zou zijn gegaan. Waar die automatisch mee verder zou zijn gegaan. En ga zo maar door. Zodat er ruimte kan komen voor vervolgens om te zien waar het over gaat. Als je op een gegeven moment weet waar het over gaat, dan kun je jezelf begeleiden via die confrontatiemethode. Namelijk door waar te laten zijn wat er zich voordoet. Of te erkennen wat er zich voordoet. Iets wat je heel erg vindt of iets waar je heel blij mee bent. Of iets waar je heel boos over bent. Of iets waar je heel erg jaloers op bent. Dus al die emoties die er spelen, of emotionele onderwerpen, rustig tevoorschijn laten komen. Begrijp je nu dat vooral die combinatie veel beter werkt wat mij betreft dan puur de afkikmethode. Beide zijn belangrijk. Kunnen elkaar heel erg ondersteunen. Dus laat ik nog, wat ik al aangaf, is bijvoorbeeld meditatie. Kijk, als je het nadeel van vanavond zou kunnen zijn, dat je erachter komt dat het eigenlijk heel wijs is om te mediteren. En het nadeel daarvan is eigenlijk dat je het vanaf nu zult moeten doen. Niet van mij, maar omdat het belangrijk is om te doen wat klopt voor jou. Zo gauw jij doet wat klopt voor jou, ook al is het niet leuk, kom je in je kracht. Dus meditatie is juist daardoor. Laten we zeggen, het is net als met het ontwikkelen van spierkracht. Als ik spierkracht wil ontwikkelen, nou dan met een kopje thee alleen drinken, ontwikkel ik mijn spierkracht niet. Sommige mensen wel, als het heel erg slecht gesteld is met je spieren. Dus wil je spierkracht ontwikkelen, zul je iets zwaars, je spieren moeten inspannen. Dat geldt ook voor je geest. Nog sterker, dat geldt voor jou als hoofdpersoon in je leven. Het is zo gigantisch belangrijk dat jij de hoofdpersoon wordt in je leven. En je wordt de hoofdpersoon in je leven vanaf het moment dat je gaat doen wat klopt voor jou. hoe meer jij de hoofdpersoon wordt in je leven, hoe meer het leven, laten we zeggen, de vorm aanneemt die past bij jou. Die aansluit bij jou. Het kan gewoon niet anders. Omdat jij doet wat jij belangrijk vindt, dus daar praat je dan met mensen over, of daar lees je over, of dat gaat vanzelf, gaat het die kant op. En dus ook meditatie, als je eenmaal snapt dat dat belangrijk is voor de ontwikkeling van geestkracht. En door dat dagelijks te beoefenen, brengt het juist iets omdat het ook weerstand geeft. Weerstand vraagt. Dus laten we zeggen, kracht ontwikkelt zich dankzij weerstand. Dat geldt als het gaat over spierkracht, dat geldt over allerlei gebieden. Dat geldt dus ook voor geestkracht, maar het geldt eigenlijk ook voor de kracht van het hart. De kracht van het hart, die vooral belangrijk is bijvoorbeeld voor mensen die coach willen zijn, of therapeut, of ga zo maar. Dat betekent dat jouw hart rustig kan blijven bij de meest heftige emoties. Ja, dat klinkt niet meteen dat zo hoort te zijn, maar dat, je kunt je er wel op richten om daarin te groeien. En je groeit daarin, vooral als coach, in eerste instantie door rustig aanwezig bent bij je eigen emoties, bij je eigen persoonlijke emoties. Door daar zelf bij aanwezig te kunnen zijn, kun je er ook aanwezig zijn bij een ander mens. En daar gaat een kalmerende werking van uit. Doordat je er überhaupt naar die emoties kunt kijken, die woorden kunt geven waardoor ze zich begrepen voelen. Daarmee groeit je motivatie. Daarmee begroeit je vrije energie. Uiteindelijk gaat het heel erg over de energetische bevrijding. En dat gaat heel ver. Dus heel veel mensen hebben last van zwaarte. Of last van spanning. Of last van, ja, noem het allemaal maar op, gebrek aan energie. En ga zo maar door. Dat betekent altijd dat die energie ergens in opgesloten zit. Dus dat het systeem stagneert. Een mens, zou je kunnen noemen, is een, bijvoorbeeld als je het als een waterhuishouding ziet, dan is het een hydrodynamisch systeem. Dus als het niet kan stromen, als dat geblokkeerd is, ja, dan is het onvrij. En zo kan het ook energetisch onvrij zijn. Belast zijn met allerlei taken die iemand zichzelf oplegt. Zonder dat hij dat bewust is. Allemaal onderdeel van de reflexmatige zelfzorg. Met andere woorden, bijvoorbeeld, ik moet de hele dag zorgen dat jij tevreden bent, bij wijze van spreken, omdat ik mezelf dat als taak heb gesteld. Met wie ik ook in contact ben, die moet blij zijn met mij. Nou, daar ben ik de hele dag druk mee, maar kost je heel veel energie. Word je geen vrij mens van. Dus dat is belangrijk. Wat mij betreft, als het gaat over meditatie, ontwikkel voor jezelf een creatief programma. En daar bedoel ik mee, bijvoorbeeld, er is niks mis met een meditatie, bijvoorbeeld op basis van de mooiste muziek die je kent. Komt simpelweg op neer, je zet de mooiste muziek die je maar kent. En je spreekt met jezelf af, ik ga nu al mijn aandacht geven aan die mooie muziek en de manier waarop mij dat raakt. En iedere keer als er gedachten komen, laat ik die los en keer ik weer terug naar de muziek. Dus maak van je meditatie een creatief project in je leven. Natuurlijk is meditatie, jou ben ik aan het zeggen, per definitie saai. Maar het hoeft niet saaier te zijn dan nodig. Je kunt er een hele ontwikkeling in doen. Een prachtige meditatie is meditatief wandelen door de natuur. Waarbij je met jezelf afspreekt, ja, dat je echt contact maakt met wat er qua natuur te zien is. Of voor mij, wat voel je ondertussen je voeten terwijl je loopt. Dus er zijn allerlei vormen van meditatie mogelijk. Vooral ook als je nooit gemediteerd hebt of mensen, met mensen praat die willen gaan mediteren. Zorg dan dat je met een rustige opbouw begint. Niet te veel van jezelf vraagt. Dan, waar ik vanavond maar heel kort over kan zijn, maar wat ik toch even genoemd wil hebben. Omdat ik denk ook mensen die bijvoorbeeld geen training doen bij ons. Bij ons in het centrum doen wij heel veel wat wij noemen interactieve meditaties. Wat heel ongebruikelijk is in de klassieke spirituele tradities. Of althans alleen maar heel indirect beoefend wordt. Dus wat wij doen is dat er twee mensen meditatief tegenover elkaar zitten. En heel dicht bij zichzelf geven en woorden geven aan hun gevoelens. Je zou een meditatie kunnen doen waarbij je gewoon tegenover elkaar zit en iedere keer vertelt dat je afgeleid bent. En dan zegt, nou ga ik weer terug naar mijn ademhaling. Als je met z'n tweeën zou mediteren op die manier, is het een stuk leuker dan in je eentje. Neem nu weg dat het ook goed is in je eentje te doen. Maar het mooie van interactieve meditaties is dat je rechtstreeks werkt in de relatie. Ik heb al gezegd, en ik kan er verder niet al te veel over zeggen vanavond. Ik heb al gezegd dat emotionele problematiek bijna altijd gaat over relatieproblematiek. Dus lukt het om bijvoorbeeld op die manier meditatieve oefening te doen met een ander, kan daar een enorme bevrijdende werking van uitgaan. En ook weer, als je dus vanuit dit wat ik vanavond vertel, vanuit die daar ook weer creatief over nadenkt van hoe zou ik dat met die en die persoon kunnen bereiken, dat we dat en dat zouden kunnen doen op die manier, zou wel eens heel interessant kunnen zijn en heel veel kunnen brengen. Ten slotte wil ik nog noemen de lichaamsgerichte meditatie, zoals we vanavond deden toen we begonnen. Ik ben heel groot voorstander van de lichaamsgerichte meditatie om heel veel redenen. In de eerste plaats is zo, lichaamsgericht wil zeggen dat je afstemt op je lichaam. Nou, laat ik een paar mogelijkheden, wezenlijke mogelijkheden noemen van lichaamsgerichte meditatie. Dat is één mogelijkheid, is bijvoorbeeld een meer bodyscan-achtige benadering. Waarbij je bijvoorbeeld begint met je rechtervoet en dan je rechter enkel, dan je rechter onderbeen, dan je rechter knie. En als het ware ga je op die manier, maak je een hele reis door je lichaam. Dat is natuurlijk een vorm van concentratiemeditatie, omdat je dat in een vaste volgorde doet. Maar het is een redelijk afwisselende reis. Dus het is niet zo moeilijk. Dus het is geen eenpuntige concentratie. Tenminste, het is een concentratie van vele punten, kort na elkaar. Maar ook een. Dus het is wat makkelijker daardoor. Waardoor het ook makkelijker is, is wat je net ook gevoeld hebt, denk ik, bij die lichaamsgerichte meditatie. Is dat dat lichaam wordt er in principe blij van als jij er aandacht aan geeft. Dus dat lichaam gaat op een positieve manier reageren op die aandacht. Het is net een ander mens. Dus dat betekent dat die meditatie, die brengt ook wat. Wat helpt als je bijvoorbeeld toch een reflectiedagboek gaat bijhouden van je meditatie. Schrijf vooral ook op wat die meditatie je brengt. Want als je opschrijft wat je meditatie je brengt, in de hoop dat die wat brengt, daardoor ga je de volgende keer het makkelijker doen. Hou je het langer vol. Neem je misschien ook eens een wat langere tijd. En in het mooiste geval ga je een keer een retraite doen van een week. Waarbij je een groot deel van die week alleen maar mediteert. Dus het goede van lichaamsgerichte meditatie is dus dat het lichaam feedback geeft op de aandacht die je geeft. Dan is er een ander wezenlijk element bij de lichaamsgerichte meditatie. En dat is dat het lichaam de hele dag vertelt, als je zou luisteren, naar waar het graag de aandacht wil hebben. Er zit een enorme intelligentie. Dus als we nu hier allemaal de ogen zouden sluiten en we gaan afstemmen op ons lichaam. En ik zou dan vragen, daar hebben we nu geen tijd voor, maar wat komt er in de aandacht? dan is het bij de een de rechterhand, bij de ander de buik, bij de ander zijn oor. En de ander die heeft, weet ik veel, een kriebel op zijn rug. Wat mij betreft, en dat is heel ongebruikelijk, is dat wat aandacht vraagt, is relevant voor jou. Dat hoor je nergens. Omdat het zo'n open deur is eigenlijk. Maar soms moeten open deuren toch nog eens een keer opnieuw geopend worden. Of ingetrapt worden. Begrijp je? Dus het is zo belangrijk om te beseffen dat waar het lichaam aandacht vraagt, daar moet jij eigenlijk zijn. Dat is waardevol om te zijn. De gebruikelijke versie van het lichaam is vooral veel spanning. Is onrust, is stagnatie, et cetera, et cetera. Dus we hebben hele goede reden om het lichaam niet te voelen, want dat is niet het leukste om te voelen in eerste instantie. Maar het mooie van dat wel gaan voelen is dat dat oplost. Dat dat kan veranderen, dat het kan transformeren. Al die zaken zijn allemaal. Spanning is vastgelegde actietendenzen. Laten we zeggen, je hebt de emoties die niet verwerkt zijn. Dat wil zeggen, die emoties zijn aanleiding tot acties. Maar die acties die konden niet uitgevoerd worden, want je wilde iemand een map geven en dat was niet beschaafd. Dus dat wou je niet doen. Dus die actie wordt vastgezet. Dat leidt tot spanning in het lichaam. Angsten leiden tot spanning in het lichaam. Al die acties die we willen, die we inslikken, leiden tot spanning in het lichaam. Respectievelijk omgekeerd, al die dingen die we zo nodig najagen, leidt tot onrust. Bijvoorbeeld een heel lichamelijk verschijnsel. Dus, maar het voelen daarvan, het ervaren zijn ervan, rustig aanwezig zijn bij de onrust, rustig aanwezig zijn bij de stagnatie van de stroming, rustig aanwezig zijn bij de spanning, vermindert de spanning. Dat is waarom ik heel erg pleit voor lichaamsgerichte meditatie. En vooral, maar die is moeilijker dan de eerste vorm van meditatie. Dus waarbij je bodyscan-achtige oefeningen doet. Zoals wij in het centrum noemen dat bijvoorbeeld de innerlijke massage meditatie. Of de holding meditatie. Wanneer je echt richt steeds op waar het lichaam aandacht nodig heeft. Is moeilijker om je aandacht bij te houden. Maar buitengewoon waardevol. Vooral als je die twee dingen kunt gaan combineren. Dus vooral als er bijvoorbeeld veel spanning zit in je buik. Of voor mij van spanning in je hoofd of in je schouder of waar die ook zit. Betekent dat daar een verhaal zit. Dat daar iets wil bevrijden. Ga je daar met je aandacht naartoe? Die heeft jou nodig. Wat je dan verder krijgt is dat. Kijk. Dus bewustzijn. Aan de ene kant maakt kenbaar bijvoorbeeld spanning in de knie. Maar het is bewustzijn wat dat vertelt. Er is een andere vorm van bewustzijn wat daar naartoe gaat. Als je die twee bij elkaar brengt, dan ontstaat er wat je in de boekjes leest als non-dualiteit. Oftewel eenheid. De innerlijke splitsing wordt opgeheven. Dus doordat je die aandacht bij elkaar brengt, dus dat wat aandacht vraagt, geef je ook de aandacht. Dat wordt samen één. Waardoor er meer open, vrij bewustzijn ontstaat. Dat is in het kort gezegd het belang van lichaamsgerichte meditatie. Waardoor die energetische bevrijding kan plaatsvinden. Waardoor, wat ik ook in de meditatie nog zei, de gebruikelijke versie van het lichaam kan oplossen en de meer energetische versie tevoorschijn kan komen. De energetische versie die waardoor er meer wat wij dan noemen zijnskwaliteiten tevoorschijn komen. Dingen als liefde, kracht, vreugde, liefde, ontspanning, ga zo maar door. Dat is wat we als het ware dan gaan uitstralen in een meer vrije versie van onszelf. En dat is wat met name ook die lichaamsgerichte meditatie kan brengen. Dank je wel voor jullie aandacht. Ik hoop niet dat het een grote uitdaging voor jullie was om je aandacht hierbij te houden. Maar wie weet heb je ondertussen ook nog plezier beleefd aan het voelen van je voeten of je lichaam of wat dan ook. Wat mij betreft gaan we nu heel eventjes pauzeren en even iets drinken of zo. En voor de mensen thuis moet ik natuurlijk even vertellen, op mijn horloge is het nu 5 voor 9 of 6 voor 9. Ik stel voor dat we weer om 9:15 met z'n allen hier verder gaan. En dan kunnen er vragen gesteld worden. Zowel de mensen thuis kunnen vragen stellen. Die kunnen dat doen met een chatfunctie. Maar ze kunnen het geloof ik ook hardop doen, Georg. Of,
als ze hun microfoon aanzetten.
Als ze hun microfoon aanzetten, dat zou wel heel leuk zijn. Ja, nee, maar je kunt de microfoon aan en uitzetten. Je kunt de video aan en uitzetten. Dus misschien gaan we het nog eens een keer doen met een video hierachter. Zodat we al die mensen hier ook mee zien en zo. Dat zou wel leuk zijn, als het mensen dat willen. Maar dat gaan we straks allemaal lezen in het evaluatieverslag van de mensen die nu thuis aan het kijken zijn. Oké, dus zullen we nu even pauzeren?